Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef hier. En u hoorde hier net wat mensen regelmatig horen die vlakbij Schiphol wonen. Herrie van vliegtuigen. Er kwam er hier eentje over op 120 meter boven het hoofd. Het is een actueel onderwerp, want het kabinet besloot onlangs dat de luchthaven verder mag groeien, omdat er stillere en schonere vliegtuigen in aankomst zijn. Daar gaan we het over hebben, want geruisloos vliegen, zonder CO2-uitstoot of andere ellende, kan dat eigenlijk wel? En hoe hard gaan we daar naartoe? Aan de microfoons journalist Nienke Zoetbrood, die op pad ging met een bewoner die de overlast in kaart probeert te brengen rond Schiphol. En Joris Melkert, onderwijsdirecteur en universitair hoofddocent bij de faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Nienke, om met jou te beginnen. Jij bent onlangs op pad geweest met iemand die vlakbij Schiphol woont en waarbij de ergernis over de geluidsoverlast wel heel hoog oploopt. Kan je iets over deze meneer vertellen?
Ja, dat kun je zeggen. Ik was op pad met Maurice van Uden en hij woont in Amstelveen-Noord. Dat is vlakbij de Buitenvelderdbaan. Mm-hmm. En op de dag dat ik hem sprak, verontschuldigde hij zich eigenlijk. Hij zei, sorry, ik heb niet zo goed geslapen vannacht, want er zijn nogal wat vliegtuigen overkomen vliegen.
Ja.
En toen ging hij opzoeken. Hij heeft een app waarbij je precies per postcode kunt zien wat er die nacht allemaal overgevlogen is.
Ja.
En dat noemde hij even op.
Laten we hem even horen in zijn eigen woorden.
Nou, hier zie je, dat was gisteravond, 00:30, 00:02, 01:04, 01:13, 01:10, 01:10, 01:30, en dan 3:10 eentje, 3:19 eentje.
Oh ja, dat was die dus anderhalf uur dat je zei. Ik heb anderhalf uur geslapen.
Anderhalf uur geslapen en dan weer even niks. En dan iets voor 5 begint het weer. 4:52, 5:13, 5:17, 5:18, 5:21. Dat was mijn afgelopen nacht.
Ja, deze man is duidelijk diep ongelukkig van alle vliegtuigen die over zijn hoofd vliegen. En hij slaapt er slecht van. Maar hij laat het er niet bij zitten. Hè? Het is niet dat hij dit lijdzaam ondergaat. Hij onderneemt actie.
Zeker niet. Nou, zei hij er wel bij. Dit is niet elke nacht is zo. Maar als ik het niet over mijn huis heb, dan heeft iemand anders in Leiden of in Amsterdam het wel over zijn huis vliegen.
Ja, precies.
Dus dat is altijd zo. En hij zei, hij woont nu 22 jaar in hetzelfde huis. Mm-hmm. En eigenlijk, zei hij, was dat best wel lang te doen. We wisten waar we woonden en het is pas eigenlijk sinds 5 jaar dat Schiphol zo explosief gegroeid is, dat die overlast zo groot werd. En toen is hij met een aantal omwonenden een actiegroep begonnen. Schiphol Watch is dat.
Ja.
En wat zij eigenlijk zeggen is dat de manier waarop Schiphol geluidsoverlast meet, dat is niet zoals mensen geluidsoverlast ervaren. Want hij zegt, wat Schiphol doet is zij meten een gemiddelde.
Ja.
Dus per jaar is er gemiddeld, ik zeg 50 decibel overlast. Of tenminste, produceren die vliegtuigen 50 decibel.
Mm-hmm.
Maar hij zegt, ik lig niet wakker van 50 decibel. Dat is zeg maar het geluid van een auto die voorbij rijdt.
Ja, oké. Okay.
Ik lig niet wakker van een gemiddelde. Ik lig wakker van dat ene vliegtuig wat om 3 uur 's nachts over mijn slaapkamer komt vliegen. Met 80 of 90 decibel.
Ja, juist die uitschieters. Dat is de ellende voor mensen die proberen te slapen in de buurt van een luchthaven, ja.
Precies, het zijn die uitschieters. En toen zijn ze gaan denken, hoe kunnen we nou die uitschieters meten? En toen hebben zij een app bedacht waarbij mensen zelf, zodra ze een vliegtuig horen aankomen, op een knop kunnen drukken. Op dat moment gaat de telefoon het geluid opnemen en die koppelt dat geluid aan het vliegtuig wat op dat moment overvliegt. Mm-hmm. En die haalt die informatie uit een openbare database waarin precies staat welk vliegtuig waar naartoe op welke hoogte overvliegt.
Ja.
En zo meten zij precies hoeveel geluid dat vliegtuig maakt.
En dan maken ze een soort overzicht van en dan stappen ze naar de minister en zeggen ze, kijk eens hoe hard het is, de ellende hier.
Ja, precies. En vooral te zeggen, gemiddelde meten, dat is niet wat wij ervaren.
Ja.
En dat bestaat nu zo'n 3-4 jaar, die app. En er zijn toch 500.000 meldingen verzameld van mensen die dus elke keer op die knop drukken en elke keer meten met hoeveel decibel dat vliegtuig overvliegt.
En daar gaan ze dan klagen bij de minister. En ja, de minister, is die daar ontvankelijk voor? Want waar staan we nou precies in die Schiphol-discussie? Eerst mocht de luchthaven niet groeien en toen weer wel, geloof ik. Waar staan we?
Ja, waar we nu staan is dat de deur naar groei weer een beetje opengezet is. En dat zal ik even uitleggen. In de zomer kwam eigenlijk het best wel revolutionaire nieuws dat Schiphol zou gaan krimpen. Namelijk naar 440.000 vluchten per jaar.
Mm-hmm.
En dat is minder dan Schiphol eigenlijk mocht groeien. Eigenlijk mochten er 500.000 vluchten per jaar zijn.
Okay, ja.
En toen zei het kabinet, nee, Schiphol gaat krimpen. En dat is eigenlijk in ieder geval in Europa en misschien wel in de wereld, het eerste vliegveld dat bewust moet gaan krimpen.
Ja.
Dus dat betekent uniek, nogal wat. Ja. Ja, dat is best uniek. Vlak voor de jaarwisseling zei minister Harbers dat ze eigenlijk die limiet van 440.000 vliegtuigen los willen laten. En in plaats daarvan willen kijken naar de geluidsoverlast en de uitstoot die 440.000 vliegtuigen op dit moment veroorzaken.
Ja, oké. Okay. Dus het is niet meer dat ze gaan kijken zo van maximum aantal vluchten. Maar ze zeggen gewoon, hier leggen we de lat qua overlast. En dan moet je zelf maar zien of je daar binnen kan blijven met een bepaald aantal vluchten.
Precies.
En dan is er een soort concurrerende meting van Schiphol zelf en deze bewoners. Die dan de strijd daarover aangaan.
Ja. Dat is nog een van de grote vragen. Waar ga je dan naar kijken? Hoe ga je dat meten? En dat moet allemaal nog besloten worden eigenlijk.
Mm-hmm. De basis, Joris. Een vliegtuig. Waarom maakt hij eigenlijk zoveel herrie?
Nou, die maakt herrie omdat hij door de lucht heen gaat. En het stromen van lucht over een oppervlak maakt geluid. Er komen allemaal werveltjes bij vrij. Mm-hmm. En de motoren maken heel veel geluid. Zeker in de start waar er vol vermogen gegeven wordt. Dan komt er een enorme hoop warme lucht uit de stuwstraal om stuwkracht te maken. Mm-hmm. En dat maakt gewoon veel lawaai.
En het is ook toch... Ja, als je het vergelijkt met een trein, is het een van de vervoersvormen die het meest CO2 uitspuwt, heb ik altijd het idee. En ook even de basis, waarom verbruikt een vliegtuig zoveel energie vergeleken met andere vervoersmiddelen?
Nou, dat valt aan zich wel mee, zeker als je het vergelijkt met auto's. Als je gewoon kijkt hoeveel CO2 uitstoot je hebt of hoeveel energie je gebruikt om te kunnen vliegen per afgelegde kilometer per passagier. We noemen dat een passagierkilometer. Dan, als je het vergelijkt met een auto, dan weten we een auto rijdt gemiddeld 1 op 15, 1 op 20. Mm-hmm. Nou, vliegtuigen vliegen 1 op 30, 1 op 40 ongeveer. Dus aan zich valt het wel mee.
Ja.
Maar ja, je hebt natuurlijk gewoon heel veel mensen bij elkaar in zo'n vliegtuig. Dus het is heel veel keer tegelijkertijd. Dus in een hele korte tijd gaat er gewoon een paar honderd mensen op pad met al die stuwkracht die daarvoor nodig is. En dus ook al het brandstofverbruik en dus ook de missies die daarbij horen. En vliegtuigen zijn aan zich best wel zuinig, maar het is wel gelijk een heleboel tegelijkertijd.
En als je dan, ik denk dat geen enkele vliegtuigbouwer denkt zo van, nou, we gaan eens even lekker veel herrie maken, weet je wel. Zoals van die Harley Davidson rijders, die vinden dat dan leuk om zo'n motor extra te laten knetteren. Ik denk dat vliegtuigbouwers dat in principe niet hebben, dat ze liever een stiller vliegtuig hebben, zodat ze ook minder klachten krijgen van omwonenden, noem maar op. Maar aan welke knoppen kunnen ze draaien? Hoe kan je een vliegtuig stiller maken, zo'n enorme Boeing of Airbus?
Nou ja, het klopt. Vliegtuigen worden niet gemaakt om extra veel lawaai te maken. En er zijn ook gewoon wereldwijde normen die zeggen, u mag gewoon niet meer lawaai maken dan zo en zoveel. En die normen worden steeds strenger. Mm-hmm. Dat wordt gewoon wereldwijd afgesproken. En daar moet je gewoon aan voldoen als vliegtuigbouwer. Mm-hmm. En je ziet ook dat in de loop der geschiedenis, sinds de introductie van de eerste straalmotoren, eind jaren 50, begin jaren 60, zijn vliegtuigen ongelooflijk veel stiller geworden. En wat doen ze nou? Nou, eigenlijk gaan straalmotoren steeds meer een beetje lijken op propellermotoren. En ja, dan gaan we even de techniek in. Dan gaan we even kijken wat meneer Newton ooit gezegd heeft. Die zegt, een kracht, voor een vliegtuig is dat een stuwkracht, is een kracht maal een versnelling.
Ja.
Massa maal versnelling.
Kracht
is massa maal versnelling.
Ja.
En je kan nu stuwkracht maken op twee verschillende manieren. Je kan een heleboel massa nemen, een heleboel lucht in dit geval van de vliegtuig, en die een klein zetje naar achteren geven, een kleine versnelling geven. Mm-hmm. Of je kan een kleine hoeveelheid massa, een kleine hoeveelheid lucht nemen en die een hele grote zet naar achteren geven. Nou, dat laatste deden we het eerst. Vroeger bij de echte pure straalmotoren werd er met heel veel geweld een relatief beperkte hoeveelheid lucht naar achteren weggeduwd. Mm-hmm. En daar ontstond die stuwkracht door. En tegenwoordig zie je dat die motoren eigenlijk steeds groter worden.
Ja.
En dus steeds grotere hoeveelheid massa, grotere hoeveelheid lucht innemen en die een steeds kleiner zetje geven.
En dat laatste maakt minder lawaai.
Laatst wat minder lawaai. En het mooie is, ze worden er ook nog efficiënter door. Dus de stuwkracht blijft net zo groot, maar je hebt er minder brandstof voor nodig. Dus hier is eigenlijk een van de hele weinige plekken in de luchtvaart waarbij er twee dingen in je voordeel werken. Het wordt dus stiller en het wordt zuiniger.
En dan zeg ik eventjes van, oké, maakt die motor nog 100 keer zo groot. Maar dat kan dan waarschijnlijk weer niet.
Nee, dat kan niet. Maar je ziet dat die motoren gewoon steeds groter worden. Als je bijvoorbeeld een eerste generatie Boeing 737 naast de vierde, de huidige generatie zet, de Boeing 737 Max, dan zie je dat die motoren heel veel groter geworden zijn.
Ja.
In het begin leken het een soort sigaren. En nu zijn het hele grote dingen die eronder hangen. Het onderstel moest ook een stukje langer worden daarvoor. En dan kom je ook gelijk in de problemen die je dan tegenkomt. Want als die groter wordt, moet het onderstel groter worden. Moet iets hoger op zijn poten komen te staan. Dat wordt dus zwaarder. En dus heb je ietsje meer brandstof nodig om dat zwaardere vliegtuig in de lucht te brengen. Dus op een gegeven moment gaan een aantal dingen tegen je werken. Dus daar zit wel een grens aan.
En ik zat net ook eventjes voor deze podcastopname te kijken. Zo van, ja, die nieuwe vliegtuigmotoren, hoe zien die er dan anders uit dan die oude? En het viel me ook op dat bij zo'n, die nieuwe die jij net noemde, die 747 Max, daar zit aan de achterkant van de motor ook nog een soort, het lijkt wel een soort kartel. Lijntje of zo.
Ja, en dat heet een serrated edge.
Kijk, die term kende ik nog niet.
Ja, serrated edge. En daarmee kun je ook weer het geluid een beetje omlaag brengen. Dan wordt het vliegtuig ook weer een klein beetje stiller van, zeggen ze. En je ziet dat ook wel al bij de achterrand van windturbines af en toe gebeuren. Om ook die wat stiller te krijgen. Dus zo'n zaagtand aan de achterrand, dat helpt ook weer een klein beetje. Om weer een klein beetje geluid eraf te halen.
En want je zei net al van sinds de jaren 50. Zijn dus met dit soort innovaties worden ze steeds een beetje stiller en steeds een beetje efficiënter. Is dat enigszins kwantitatief uit te drukken? Hebben we het dan over de 10% per jaar stiller en schoner? Of veel minder? Of...
Maar geluid is altijd lastig om over procenten te praten. Je kan beter in decibellen praten. Decibel is een logaritmische schaal. Dat betekent 3 decibel verschil betekent een halvering of een verdubbeling van het geluid. Mm-hmm. En we hebben dat wel eens uitgevogeld. Wat gebeurt er nou rond Schiphol? En dan zie je eigenlijk dat er gemiddeld genomen over de laatste tientallen jaren zo ongeveer 4 decibel per 10 jaar afgaat. Dus iets meer dan een halvering per 10 jaar over het totale geluidsniveau wat Schiphol produceert. Dus je ziet gewoon dat het beter wordt. De vraag is alleen natuurlijk, is het goed genoeg? Je wordt, als je nog steeds wakker wordt, is het gewoon nog niet goed genoeg.
Ja, ik vroeg het inderdaad ook aan Maurice van Uden die ik sprak. Ja. Zo van, goh, merk je dat nou? Van als je een vliegtuig overhoort vliegen, merk je nou van, hey, dit is een nieuwe en die maakt minder geluid. Mm-hmm. En toen moest hij hard lachen en toen zei hij nee. Ik merk daar werkelijk helemaal geen verschil in. Ik word nog steeds wakker. En zolang ik wakker word, dan kan het wel een halvering zijn. Of dan heb je dan 80 decibel in plaats van 83 decibel. En dat is heel mooi. Maar hij zegt van die 80 decibel word ik nog steeds wakker. Dus voor mij zet het niet zo heel veel zoden aan de dijk.
Ja, het is natuurlijk inderdaad zo van, ook als ik me 's ochtends denk van, nou, ik zet mijn wekker wat zachter, zodat ik er minder ruw wakker word. Ja, je wordt er nog steeds wakker van. Dus het is dus blijkbaar voor sommige bewoners, of misschien wel een groot deel van de bewoners, is het nog niet genoeg. En tegelijkertijd denk ik van, oké, en dan maak je die vliegtuigen een beetje stiller en een beetje schoner met dus, laten we zeggen, als het gaat over die efficiëntie, misschien een procent per jaar of 2% per jaar. Maar als tegelijkertijd er steeds meer vliegtuigen komen, dan win je daar niks mee, toch? Qua CO2-uitstoot bijvoorbeeld.
Nee, dat was een van de grote problemen van de luchtvaart ook. In de tijd voor corona groeide de wereldwijde luchtvaart met zo'n 4-5% per jaar. Mm-hmm. Nou, die groei komt nu weer terug. Het zal niet meer die 4-5% zijn, maar 3-4% of zo. Ja. En als je gewoon kijkt hoe vliegtuigen op de wereldwijde vloot steeds beter worden, nou, dan is dat zo'n 1-1,5% per jaar. Dus ja, het probleem wordt nog steeds groter. Dus je zult en heel veel betere vliegtuigen moeten gaan maken. En je zult ook naar andere brandstoffen toe moeten. En daar kun je waarschijnlijk de grootste klappen maken. Dus door gewoon naar duurzame brandstoffen te gaan. Dan kun je die CO2-cyclus kun je dan gewoon veel sneller sluiten.
En dan wat voor brandstoffen moet ik dan denken? Want er gaat nu kerosine in een vliegtuig. En wat kan je er ook in doen?
Nou, er zijn eigenlijk 3 opties. De eerste optie is een bio-kerosine. Dat gebeurt nu al op kleine schaal. Mm-hmm. De tweede is een synthetische kerosine. Kerosine die je kunstmatig maakt.
Nog even die bio-kerosine. Wat is het bio-element daarvan?
Dat wordt met een biologische bron gemaakt. Dat kan dus bijvoorbeeld afgewerkt frituurvet zijn. Dat kun je opwerken naar kerosine. Dan heb je biokerosine.
Dat is toch wel grappig, vliegen op frituurvet, toch? Ja, maar ga verder.
Ja, je ruikt het niet hoor. Dat okay. Daar hoef je geen zorgen om te maken. Als je bij Schiphol komt, dat je het idee hebt dat ik in een soort frituurkraam sta. Nee, zo gaat dat niet. Zo gaat het niet worden. Dus er wordt wel het een en ander aan gedaan. Maar je kan dat met onder andere afgewerkte olie kun je dat maken. Mm-hmm. Nou, de tweede stap is synthetische kerosine. Het probleem van biokerosine is op een gegeven moment heb je niet meer genoeg reststoffen, biologische reststoffen. En je wilt natuurlijk niet ingrijpen op de voedselketen van mensen.
Ja. Dus we moeten nog meer frituren, hoor ik.
Ja, nog meer frituren.
Ik zeg altijd van, ik kan 1 keer per dag patat eten, 2 keer, 3 keer, misschien 4 keer per dag patat eten. Maar daarna houdt het echt wel op. Ik ga niet 12 keer per dag patat eten. Ja. dus wat dat betreft, daar zit een grens aan de biologische kerosine. En, daar moet je ook nog bij zeggen, we hebben in het akkoord van Parijs afgesproken dat we naar een circulaire economie gaan. Mm-hmm. Ja, op een gegeven moment zijn er daar dus geen reststoffen meer om nog biokerosine van te maken. Want die zijn al opnieuw gebruikt voor iets anders.
Ja, precies.
Dus daar zit wel een praktische grens aan. Maar voorlopig biedt dat nog best wel wat kansen. Nou, de volgende stap is dan naar synthetische kerosine te gaan. Mm-hmm. En synthetische kerosine maak je door een combinatie van CO2 die je het liefst gewoon uit de lucht plukt. Of bij fabrieken uit de lucht haalt. En dan gebruik je ook nog duurzaam opgewekte waterstof. En dan kun je dat omwerken naar kerosine. Mm-hmm. Synthetische kerosine. En die kun je gewoon in bestaande vliegtuigen erin gooien. Dus enorm makkelijk.
Maar dan heb je dus in theorie heb je dan volledig CO2-neutraal.
Ja, je moet er dus wel energie aan toevoegen. Dus die energie moet wel duurzame energie zijn. Anders heb je natuurlijk nog hetzelfde probleem weer. Ja. Maar in principe kun je die koolstofcyclus dan helemaal sluiten.
Oké, interessant.
Ja. En dan de volgende stap. Maar daar heb je dan echt andere vliegtuigen voor nodig. Dat is het gebruik van waterstof. Dat is eigenlijk de makkelijkste brandstof om duurzaam te maken. Neemt gewoon water en elektriciteit. Elektrolyse kun je gewoon dat water splitsen in zuurstof en waterstof. Mm-hmm. Maar het probleem van waterstof is dat je daar gewoon veel meer ruimte aan boord voor nodig hebt. Zelfs als je het vloeibaar maakt, neemt het nog steeds 4 keer meer ruimte in dan kerosine. Dus je moet dan echt andere vliegtuigen gaan gebruiken.
Ja, dus dat zijn een beetje de vergezichten. En wat je nu op de autoweg ziet gebeuren, dat er gewoon de elektrische auto toch wel behoorlijk rap aan het oprukken is. Zou dat niet kunnen met vliegtuigen?
Ja en nee. Ja, voor de kleine vliegtuigen, wat dan heet de general aviation, de lichte luchtvaart. Dat gaat in de toekomst gewoon allemaal elektrisch worden. Sterker nog, je kan nu al een elektrisch vliegtuig kopen voor 2 personen. De firma Pipistrel in Slovenië bouwt gewoon elektrische vliegtuigen.
En daarmee kan je gewoon een paar uur met z'n tweeën rondvliegen?
Nou, je kan met z'n tweeën rondvliegen, maar niet een paar uur. Denk aan een uurtje. Het bereik, als je dat de meest zuinige manier opereert, als je gewoon in het vlieghandboek kijkt, staat er een bereik van 68 kilometer. Dus dat betekent dat je van Amsterdam in de orde van grootte bij Dordrecht uitkomt. En dan is de accu leeg.
Ja, ik denk ook, je had ook bij elektrische auto's, dat heet dan volgens mij, hoe heet het? Actieradius stress. Dat je altijd een beetje denkt van, hoe ver kan ik nog voordat de batterij leeg is? Maar ik denk dat als je in een vliegtuig hangt op een paar kilometer, dat de actieradius stress nog wat groter is als je batterij bijna leeg is.
Nou, dat is het mooie van een vliegtuig. Die kan ook als zweefvliegtuig landen, dus je hebt wel wat marge. Maar als je gewoon het vlieghandboek van het vliegtuig erbij pakt, is het 68 kilometer op de meest zuinige stand. Nou, ja. Die 68 kilometer, die zal 100 worden, die zal misschien 200 worden. Die 2 personen zullen er 4 worden, zullen er 6 worden. Dus dat zal langzaam groeien. Maar verwacht niet dat we binnenkort met tientallen of honderden passagiers duizenden kilometers elektrisch gaan vliegen. Dat kun je echt gewoon vergeten. Dus daar zit de grens aan. Dus ja en nee is het antwoord.
En waarom kan het eigenlijk niet? Omdat de accu's te zwaar zijn en dat je dan te veel energie nodig hebt om het vliegtuig op te tillen? Is dat het?
Ja, het is echt gewoon, we praten dan over energiedichtheid en heel specifiek gravimetrische energiedichtheid. Ja. Dat klinkt heel lastig, maar in feite wat dat zegt is, hoeveel energie kan ik in een kilo accu of in een kilo kerosine stoppen? En als ik gewoon een kilo kerosine naast een kilo moderne accu zet, zit daar een factor 40 tot 50 verschil tussen. Dus in accu's gaat 40 tot 50 keer minder energie dan in een kilo kerosine. En ja, in de luchtvaart is gewicht echt allesomvattend. Dat gaat gewoon niet goed. Op een gegeven moment ga je alleen maar accu's heen en weer vliegen. En kom je niet eens tot het einde van de startbaan meer, omdat het gewoon te zwaar wordt.
Oké, dus van de 3 opties hoort dus eigenlijk die biobrandstof, daar hebben we niet genoeg van. Ja. Elektrisch vliegen, daar kunnen we nooit lange afstand vliegen. Ja. Ben ik wel benieuwd met die synthetische kerosine. Kunnen we dat echt grootschalig gaan gebruiken om daar volgend jaar al op te vliegen?
Nou ja, volgend jaar niet, maar dat is wel de meest waarschijnlijk om op te gaan schalen. En wat je daarvoor nodig hebt, is gewoon een bijmengverplichting. Het moet gewoon verplicht worden. Het spul is gewoon duurder namelijk. Het is gewoon duurder dan standaard kerosine. Fossiele kerosine is gewoon veel te goedkoop eigenlijk, kun je wel zeggen. Mm-hmm. Dat moet gewoon een bijmengverplichting komen. Nederland is er ook mee bezig, loopt zelfs voorop in Europa. Die we in 2030 wil men geloof ik al eisen dat er al 14% bijgemengd gaat worden. En dat geeft aan, nou dan is er dus ook een afnameverplichting. Dat betekent ook dat raffinaderijen in kunnen gaan investeren in fabrieken daarvoor. Dus dat is daar kunnen we de grote klappen mee maken. Dus echt synthetische kerosine is de belangrijkste. En dat wordt dan later waarschijnlijk gevolgd door waterstof. Maar daar heb je dus andere vliegtuigen voor nodig.
Maar dan heb je dus ook weer extreem veel windmolens nodig om daar weer al die energie voor op te wekken om synthetische kerosine te maken, toch?
Nou, dat valt aan zich wel mee, maar het zijn er niet twee of drie. Ik denk echt vele honderden wel. Maar goed, ja, als je denkt dat het lastig is om de luchtvaart duurzaam te maken, dan moet je realiseren dat de luchtvaart verantwoordelijk is voor ergens tussen de 2-3% van het fossiele brandstofgebruik. Mm-hmm. Als je zegt, die 2-3% zijn lastig, denk dan maar even na over de andere 97-98% van onze maatschappij die we allemaal nog even duurzaam moeten maken. Ja. Dus als je nu al zegt, dit kan niet, dan zeg je gelijk een streep door het hele akkoord van Parijs. Dus
ja.
Ik ben wel optimistisch genoeg, dat gaan we gewoon doen. Het moet gewoon, maar het gaat niet makkelijk worden.
Ja. En voor de wat kortere termijn, ja, we hebben het over technische oplossingen gehad. Ik valt er ook nog niet iets anders slims te doen? Vliegtuigen voller zien te krijgen of zo? Ja, dat scheelt het dan natuurlijk ook gewoon aan brandstof.
Nee, tuurlijk. Je moet dus gewoon die vliegtuigen die er nu zijn efficiënter gebruiken. Dat betekent dat je gewoon inderdaad vol moet stoppen. Wat je ook moet doen is niet meer omvliegen in het Europese luchtruim. Eindelijk eens een keer de Single European Sky, de één enkelvoudig Europees luchtruim invoeren. Daar is ook nog wel een aantal procenten te halen.
Want wat heb je daaraan als je. Het is toch nu toch gewoon één luchtruim? Of?
Ja, nou, maar ieder land is de soeverein eigenaar van haar eigen luchtruim. Mm-hmm. En heeft dus haar eigen luchtverkeersleiding. En die werken wel samen in de hogere luchtlagen. Maar nog steeds is het zo dat de landen individueel eigenlijk kunnen bepalen wie waar mag vliegen. En daar verdien je ook geld mee. Want je als luchtvaartmaatschappij moet je betalen om over een land heen te vliegen.
Aha.
Dus daar zitten ook nog weer wat economische prikkels achter. En er zijn al heel lang plannen om eindelijk eens keren tot één groot Europees luchtruim om te bouwen. Dat staat ook weer in de plannen van Fit for 55 van Frans Timmermans. Dat moet gewoon eens een keer gebeuren. En daar haal je dus ook waarschijnlijk tussen de 5-10% besparing uit. En je zult het voorlopig moeten hebben uit steeds betere vliegtuigen. KLM en Transavia gaan bijvoorbeeld nu weer de stap maken naar een nieuwe generatie vliegtuigen. Dat helpt. Niet meer omvliegen helpt. Sneller gaan naar die synthetische kerosines, dat helpt. Het zijn allemaal kleine beetjes. Het is altijd in de luchtvaart en. Er is geen silver bullet, geen enkelvoudige oplossing om het probleem op te lossen. Het is allemaal en. Je moet een heleboel doen.
Dus er moet een heleboel gebeuren. We hebben het nu vooral over geluid en over, mm-hmm. over CO2. Mm-hmm. En nou wil het kabinet ook naast CO2 ook gaan kijken naar stikstof en fijnstof. Hoe zit het daarmee? Wordt dat ook eigenlijk steeds minder, die uitstoot per vliegtuig?
Ja en nee. Als je kijkt naar fijnstof, ultrafijnstof. Als je de stap gaat maken van een traditionele kerosine naar een synthetische kerosine, die is gewoon veel zuiverder. En dan heb je dus waarschijnlijk minder last van fijnstof. Die stap hebben we ook gezien toen we naar de zwavelarme diesel gingen voor vrachtwagens. Dat scheelt echt. Dus die stap gaat helpen. Voor stikstof is het een wat subtieler verhaal. Het probleem is namelijk een beetje, als je efficiënt je kerosine wil verbranden, moet je dat eigenlijk zo heet mogelijk doen in de motor.
Ja.
Hoge temperaturen in de verbrandingskameren. Maar je hebt niet alleen de brandstof en de zuurstof die binnenkomen, maar ook de stikstof die gewoon in de lucht zit. 80% van onze lucht zit stikstof in. Mm-hmm. En als je die lucht heet maakt, dan gaat ook die stikstof verbranden, krijg je stikstofoxide. En gaat die stikstofuitstoot dus weer toenemen. Dus heter verbranden is efficiënter verbranden, maar leidt ook weer tot meer stikstofoxideuitstoot en dus tot meer stikstofdepositie. Nou, ook daar wordt aan gewerkt, aan stikstofarme verbranding. Maar je zit daar een beetje in een soort catch 22. Wil je minder CO2? Als je niks bijzonders doet, krijg je dan weer meer NOx. Dus dat is nog wel een uitdaging.
En als je het zo allemaal bij elkaar optelt, de weg naar stillere en schonere vliegtuigen, ben jij dan optimistisch? Of zeg je van, dat is echt zo'n zware kluif, dit gaat nog heel lang een probleem worden?
Ik zeg altijd, er is goed nieuws en er is slecht nieuws. Het goede nieuws, het kan gewoon. Dus je hoeft er geen natuurwetten voor te overtreden. Er zijn geen wetten die zeggen, dat kan gewoon fysisch helemaal niet.
Ja.
Het slechte nieuws is, het is niet makkelijk. Het gaat een hoop tijd, geld en moeite kosten. En dus afhankelijk van de druk die erop gezet wordt door een overheid. En wat minister Harbers dus wil zeggen, we gaan niet meer sturen op aantallen beweging, maar we gaan sturen op overlast. Dat gaat natuurlijk dan wel helpen. Zeker als je dat op een dalende curve zet. Zo ieder jaar een beetje minder overlast. Dat gaat natuurlijk gewoon wel helpen. Als je nou Schiphol gaat beperken op een aantal bewegingen, vliegbewegingen. Die 440.000. Die vraag is er wel van de passagiers. Kijk maar naar de rijen die er in de zomer op Schiphol stonden.
Ja.
De logische stap die een luchtvaartmaatschappij dan gaat zetten is, dan gaan we gewoon een groter vliegtuig laten vliegen.
Ja, precies.
Dan ga je een beetje het paard achter de wagen spannen als je niet uitkijkt. Nou zijn de moderne vliegtuigen weer beter en dus kun je misschien ook iets meer. Maar als je dan gaat sturen op hinder, dat gaat denk ik veel meer helpen. Is ook een eerlijker manier, denk ik.
ik denk dat als ik het zo hoor, dat... help me nog even, hoe heet hij?
Maurice van Uden.
Maurice van Uden, ja. Dus samengevat, ik denk dat Maurice van Uden... Dat die niet heel snel geholpen zou worden bij het minder last hebben van vliegtuigen. Maar zijn kinderen en kleinkinderen, die wachten misschien een betere toekomst. Mag ik het zo samenvatten, Joris?
Nou, ik denk dat er nog wel meer te halen is. Het grootste probleem zit vaak in de nacht. Dat mensen gewoon 's nachts niet kunnen slapen. En daar word je gewoon letterlijk ziek van als je niet uitkijkt. Dus als we gewoon ook wat doen aan die nachtvluchten... dan kun je ook daar best wel wat aan gaan doen. Maar dan moet daar ook wel wil voor zijn. Dan moet dat ook misschien zelfs wel afgedwongen worden. Misschien moet je dan zelfs gaan praten dat je dat gewoon verder gaat minimaliseren, die nachtvluchten.
Ja, dus daar valt wellicht de snelle winst te halen voor Maurice.
We hebben regels nodig.
Ja, precies. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag. Joris Melkert van de TU Delft, faculteit lucht- en ruimtevaarttechniek. En mijn collega hier Nienke Zoetbrood. Volgende keer zijn we er weer met een geheel nieuwe aflevering over een geheel nieuw onderwerp. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot de volgende keer.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven... en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. En samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.